Melchizedek, dat is die figuur die zomaar uit het niets verschijnt als mosterd na de maaltijd, zeg ik dan laconiek, na het slaan der koningen, zuster. De strijd was al afgelopen en toen kwam ineens daar die Melchizedek en je vraagt je af wat die nog moet bijdragen aan het verhaal. Dat is in Genesis 14 en dat is feitelijk het enige hoofdstuk waar de man figureert. Genesis 14, waar Abraham zojuist een krijgstocht gehouden heeft, zodat je ziet dat hij dan toch wel wat meer was dan een eenvoudige schaapherder. Maar hij zat enige koningen achterna die zijn neefje Lot, die trouwens niet helemaal spoorde, hadden weggevoerd. Maar goed, over die geschiedenis wil ik het niet hebben. Maar het was oorlog waarbij Abraham een veldtocht ondernam. En dat alles met succes. En dan staat er ineens in Genesis 14... vers 18. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. Zodat je meteen denkt, wat is dat voor een vreemde snoeshaan. Ik weet, het klinkt enigszins oneerbiedig. Het is niet zo bedoeld. Maar je moet toch een beetje redelijk onbevooroordeeld, denk ik, moet je je Bijbel kunnen lezen. Wat is dat voor een figuur ineens? Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. Dan heb je toch een soort veredelde SRV-man of zo. Iemand die kon, hij is koning. En ja, die kon brood en wijn brengen. Dat verwacht je niet van koningen, die doen dat niet. En als het gebeuren moet, geven ze de bakker opdracht. Als ze die tenminste niet net verhangen hebben. Kijk of er nog iemand wat Bijbelse geschiedenis kent. Want dat valt ook een beetje tegen langzamerhand. Maar goed. Hij bracht voort brood en wijn en hij was bovendien priester des Allerhoogsten Gods. Zodat je nu afvraagt wie hem eigenlijk verordineerd had en wie hij vertegenwoordigde en van welk volk hij was. En al dat soort dingen meer. Daar is een heleboel over gespeculeerd. Logischerwijze. De ene kant is dat nergens voor nodig. Aan de andere kant ben je blij dat het dan toch gebeurt. Want er zijn dus toch mensen geweest die zich dat hebben afgevraagd. Wat is dat voor een vreemde koning? Dan wel priester. En het wordt nog vreemder, want er staat: en hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham, Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. Dat wil zeggen, Abraham gaf de tiende van alles wat hij had. Van de oorlogsbuit en alles gaf hij aan Melchizedek. En dat was het dan. Voor meer lezen we er niet over. Melchizedek, koning van Salem. Met enige moeite heeft men van Salem Jeruzalem gemaakt. Dan kan je die man, die Melchizedek, tenminste een plek aanwijzen, ergens geografisch. En bovendien heeft het meteen als voordeel dat Jeruzalem ineens veel ouder is dan wij dachten. En meer van dat soort speculatie. Wie Melchizedek was? De aardigste die ik ooit gevonden heb, is die van Melchizedek. Dat was een soort Adam. Een soort eerste mens, maar dan van de planeet Venus. Bloedserieus. Ik zal niet zeggen waar ik dat gelezen heb. Uit pietijd is dat, maar serieus, dat is een bestaande theorie. Wie is die Melchizedek? Je hebt trouwens ook nog ooit, ik moet even spieken of ik dat, want ik moet het natuurlijk wel even goed zeggen. Je hebt ook nog, ik heb wel ergens staan zeker. Je hebt ook nog gehad een secte der Melchizedekianen. Ja, Melchizedekianen, hoe je schrijft. Uit de derde eeuw, onder leiding van ene Theodotus de Wisselaar. Serieus. Die leerde dat men Melchizedek vereren moest boven Christus. Ik weet niet wat zijn argumenten waren, maar ik kan het wel ongeveer volgen. Als Christus hogepriester wordt na de ordening van Melchizedek, was Melchizedek eerder dan Christus en had dus oudere rechten. En als het dan ook nog een onvergankelijk priesterschap is, dan betekent het dat Melchizedek dan toch nog ergens steeds moet leven en een hogere positie heeft dan Christus zelf. Dus er zit wat in. In de secte der Melchizedekianen. Ze bestaan niet meer, dus ik kan u niet doorverwijzen. Ze hebben geen site op internet, voor zover ik weet. Wie was Melchizedek? Er is een secte die genoemd wordt de Heratici, wat ik vreemd vind, want dat betekent per definitie dat ze dwaalleringen volgen. De Heratici, en die leren het is de Heilige Geest. Of dat hun dwaalleer is, dat weet ik ook niet, maar ze zeggen het is de Heilige Geest. Toch zit het dicht in de buurt, hè. Maar goed. Origenes en nog wat andere kerkvaders hebben ervan gemaakt. Het was een engel zomaar. Dit toch dicht in de buurt. Of het was Henoch, want we waren iemand kwijtgeraakt onderweg, weet u nog? En ja, echt wel. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Dus je vraagt je af waar die man gebleven is. En zie daar, wij laten hem weer van de andere kant het toneel opkomen. Alsof het de klucht is, denk ik wel eens. Maar we laten er weer het toneel opkomen door een andere deur. En nou heet hij ineens Melchizedek. Zit wat in. Maar goed. In het Jodendom wordt hij geïdentificeerd met een andere figuur die van het toneel verdwijnt, namelijk met Sem. Men denkt dat de Sem is de zoon van Noach, naar wie de Semieten vernoemd zijn en naar wie de Joden vernoemd zijn door de zogenaamde antisemieten. Ik geloof niet dat ik het helemaal voor de hand liggend zeg, maar daar komt het toch ongeveer op neer. De Joden houden Sem in ere op een of andere wijze. En hier is een vacature. Dus Melchizedek is Sem met oudere rechten dan Abraham en als voorvader van Abraham. En anders dan toch op zijn minst een grote vorst uit die oudheid en misschien van Salem. Merkwaardigerwijze, ik kwam er pas later achter, dat zeg ik met enige arrogantie misschien, maar ik kwam er pas later achter dat in kringen van bekeerde Joden, en ik heb het niet over zogenaamde Messiaanse Joden, want die ken ik niet. Ja. Nee, die ken ik niet. Ik ken ook geen Messiaanse Friezen, Franken of Saksen. En ik ken ook geen Messiaanse Joden of Messiaanse Arabieren. Dat ken ik niet. Ik ken wel bekeerde Friezen, hoewel dat heel wat voeten in aarde gehad heeft, heb ik nog eens nagevraagd in Dokkum. Maar oh, maar ik ken wel bekeerde Franken en Saksen. En ik ken ook bekeerde Joden uit de geschiedenis. Die heten trouwens gewoon christenen overigens. Maar ze komen uit een wat andere cultuur. En die hadden er geen moeite mee om in Melchizedek de zoon van God, dat wil zeggen de Messias, te herkennen. Die gedachte heeft zich niet in het christendom verspreid. En dat is voorzichtig gezegd, want uit de kringen waar ik kwam, dat was de officiële leer, en niemand weet daar vanaf, de officiële leer was, wij weten niet wie Melchizedek was. Wij weten het niet. Sommigen zeggen dit, sommigen zeggen dat. Deze laatste variant heb ik trouwens nooit gehoord, dat het gewoon Christus zelf is. Maar wij weten het niet. Je mocht er wel over speculeren, maar daar moest het ook bij blijven. Want officieel, wij weten het niet. En toen ik het bestudeerde, niet Genesis, maar wel Hebreeën, toen dacht ik, ja, dat is gewoon de Heer zelf dus, die Melchizedek in oud-testamentische tijd. En we naderen zien, dat blijkt in kringen van gelovigen uit de Joden, van oudsher de gebruikelijke opvatting te zijn. En ze hebben gelijk als u mij vraagt. Dat kan moeilijk anders. Misschien vind je dat hier in Genesis 14 niet meteen. Maar als je de Bijbel bestudeert, word je geacht schrift met schrift te vergelijken. Dan heb je dit gedeelte, zijn maar een paar verzen, met een geschiedenis die er volstrekt niet tot doet. Want elders lezen we ook niet wie er voor de ravitaillering zorgde. Maar dat heette nog niet zo, want ze hadden toen nog geen fietsen. Kijk of je al wakker bent. Voor de catering, zal ik maar zeggen. Dat lees je elders ook niet, waarom moet je dat hier ineens lezen? En dan nog dat het een koning is die te laat kwam voor het feestje, voor de oorlog. En zo. Dat moet je allemaal opvallen en daarna blijf je echt hopelijk zitten met, wat is dat voor een figuur? En dan wordt hij nog moeilijker. Want daarna komen we de man tegen, nou dat is ook niet waar, maar ik bedoel, je komt de naam tegen alleen nog maar in Psalm 110. Waarvan het meest geciteerde gedeelte, in het Nieuwe Testament bedoel ik, hè, waarvan het meest in het Nieuwe Testament geciteerde gedeelte natuurlijk is Psalm 110 vers 1. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, opdat, want die had ik al becommentarieerd, hè, opdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. De vijanden zouden aan hen onderworpen worden. Ja, en dan, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggen de heersen in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilig sieraad. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de douw uw jeugd zijn. Zeer poëtisch uitgedrukt. En dan vers 4. En dat is na vers 1 vervolgens het meest geciteerde gedeelte uit Psalm 110. Trouwens, het is een van de meest geciteerde delen uit het Oude Testament in het Nieuwe. Geldt sowieso voor Psalm 110. Hè? Namelijk, de Heer heeft gezworen, een eedzwering van de Heere God zelf. De Heer heeft gezworen en hij zal er geen verandering in brengen. Dat is wat de volgende term betekent, zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Gisteren lazen we even snel achter elkaar. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De eerste uit Psalm 2 en de andere hier uit Psalm 110. En dit is de enige andere keer dat de naam Melchizedek in de Bijbel genoemd wordt. Behalve Genesis 14, die paar versen, alleen nog hier. En het is een uitspraak gericht tot de Messias. Tot wie gezegd wordt, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat het de Messiaanse uitspraak is, ja, als vers 1 dat is, dan is vers 4 dat ook. Er wordt tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. En er wordt tot hem gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In het Jodendom was er geen enkel probleem omtrent vers 1. Namelijk dat dat een uitspraak is over de Messias. Dat is nu anders, want het Jodendom heeft zijn lering aangepast in de loop van de geschiedenis. Het zijn net Jehovah's getuigen, denk ik wel eens. Sorry broeder, maar dat is toch zo. Dan gebeurt iets niet, er komt iets niet uit en dan wordt de leer veranderd. En gewoonlijk betekent het dan, dat moet je niet letterlijk nemen, maar overdrachtelijk. Dat is de kortste route. En zo gebeuren die dingen, dat is in het Jodendom ook zo. Van oorsprong heeft men Psalm 2 trouwens altijd als een Messiaanse psalm beschouwd. Totdat de christendom komt met een leer over Jezus, de Zoon van God. De eeuwige, de altijd aanwezige, de altijd reeds zijnde Zoon van God. En toen zei het Jodendom, dat blieven wij niet. En als we zeggen, maar er staat toch in Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daar staat het toch over de Messias. Toen heeft men gezegd, nou dan hebben we dat altijd verkeerd gezien. En dan veranderen we dat nu. Zo gaan die dingen. Want het Jodendom houdt vol, God heeft geen zoon. Maar ze hebben de verkeerde voor. Want hun God, Jehovah, wiens naam zij niet willen uitspreken. Dat zeg ik toch? Dat willen zij toch niet? Nee, waarom niet? Heb ik het? Maar dat willen ze niet. Die Jehovah is de zoon. En die heeft geen zoon. Daar hebben ze volkomen gelijk in. En dat hij de zoon is, die Jehovah, dat weten ze ook, alleen noemen ze dat niet zo. Daar hebben we er andere termen voor, theologische termen, en daar laten we het dan nu maar even bij. Maar wat ik probeer te vertellen is dit, dat er geen enkele twijfel hoeft te bestaan over het feit dat Psalm 2, gij zijt mijn zoon, en Psalm 110, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, dat Messiaanse uitspraken zijn en dus uitspraken zijn over de Messias. Tot wie gezegd wordt, gij zijt priester voor altijd in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Waarna enige vragen oprijzen. De ene is weer, wie is Melchizedek? En de andere is, wat gebeurde er met Aaron? Want die zijn we nu ook kwijt. Want onder Israël was een priesterschap ingesteld naar de ordening van Aaron. Omdat Aaron de eerste was in de reeks van hoge priesters onder de wet. En het was tijdelijk, want die hoge priesters hadden stuk voor stuk blijkbaar de eigenaardige gewoonte om door de dood verhinderd worden te blijven. Zegt de Hebreeën. Want het punt is dat hoge priesters worden niet geacht te sterven. Ook niet voor de zonde van het volk. Hoge priesters, priesters in het algemeen, maar hoge priester dus zeker, wordt geacht te leven. En als levende priester zijn werk te doen. Maar helaas, Aaron ging dood. Voor andere God, hoera. Aaron ging dood. En hij werd opgevolgd. En opgevolgd en opgevolgd en opgevolgd. Totdat men definitief de draad kwijtraakte. Want dat is inmiddels gebeurd. We weten het niet meer. En dat is maar goed ook. Want de Heer zelf die dat Aaronitische priesterschap had ingesteld. Dat heb ik u uitgelegd, het verschil tussen had en heeft. Hè? Had ingesteld, want het bestaat niet meer. Die het Aaronitisch priesterschap had ingesteld, heeft daar ook een einde aan gemaakt. En wel door een ander priesterschap in te stellen, dat wel degelijk altijd blijft, namelijk het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Teruggrijpend op een Bijbelse figuur die op het toneel van de geschiedenis verscheen, ver voor Aaron, en die aan wie om die redenen ook hogere, namelijk oudere rechten worden toegeschreven. Want voordat er van Gods wegen ooit maar een priester naar de ordening van Aaron verscheen, was er al iemand verschenen, officieel met de titel Melchizedek en priester des Allerhoogsten Gods enzovoorts. Een rechtvaardige koning, want dat is de eenvoudige vertaling van Melchizedek, hè? Koning der gerechtigheid. Enzovoorts. Kortom, op een of andere wijze, en die heb ik wel geleerd hoor, is Melchizedek een type van Christus. Maar het is sterker dan dat. Melchizedek is een van de vele, hoe zeg je dat, Christofanieën in de Oud-Testamentische geschiedenis. Ook genoemd Theofanieën. Een Theofanie, dat is een verschijning der Godheid. En een Christofanie is een verschijning van Christus. Avant la lettre. Dat wil zeggen, het is prematuur, het is voor de tijd, het is wat vroeg, enzovoorts. En dat verschijnsel, mooi woord in dat verband, dat verschijnsel als zodanig is volstrekt orthodox. Daar ben ik heel blij mee. Dat is voor degene die zeggen, ja, dat kan toch helemaal niet. Dan moet ik u zeggen, nou, dat is algemeen aanvaarde christelijke leer, van links tot rechts, bij de orthodoxe en de vrijzinnige. Je hebt nou eenmaal in het Oude Testament verschijningen. En die verschijningen zijn verschijningen, vormwordingen van de Godheid. Maar tegelijkertijd zijn het dus verschijningen van de Christus. Want de Christus is nou eenmaal het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Dat wil zeggen, we hebben van doen in het Oude Testament met dat de Heere verschijnt. Aan Adam in ieder geval, aan Abraham enige malen, aan Mozes enzovoorts. En aan Joshua, en aan wie het maar allemaal was, hè, aan Manoah. Ken je Manoah? Dat was de vader van Samson, toch of niet? Met name weet ik het nooit helemaal zeker, maar dat was toch zo? Ja, hij verscheen nogal eens en er werd hem gevraagd, wie bent u? En dan zei hij, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Dat is net zoiets als, ik ben de vader van de zonen van Noach. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Wie is hij dan? De Heere. Ja, bijvoorbeeld. En soms heet hij gewoon een man. En de vertalers schrijven het dan maar met hoofdletters. Omdat ze menen te weten wie het is. Enzovoorts. En Joshua komt hem tegen en zegt, hoort u bij ons of bent u van de tegenstander? En bij Abraham stonden er ineens 3 mannen voor de tent. En dan zeggen wij, het waren engelen. Ja, dat staat er niet. Er staat gewoon mannen. Dat bedoel je? Ja. Nou, en nu verschijnt er een aan Abraham. En die zegt, ik ben Melchizedek. Noem mij maar Melchizedek. Ik ken ook iemand, die heette Naomi, de zoete. En die zei, nou, met al die ellende in mijn leven, noem mij maar Mara. Bitterheid, tegenovergestelde. Die namen liggen niet zo vast. Zeker in de Bijbel niet. En er worden namen gegeven nadat het de mens uitkomt. In sommige streken van Nederland is dat nog zo. Zijn dorpen en eilanden, dan wel voormalige eilanden in Nederland, waar iedereen een bijnaam heeft. Dat is heel gewoon. Men trekt zich niks aan van het bevolkingsregister enzovoort. Men geeft maar namen, dus niks bijzonders. En deze man, gevraagd naar wie hij was, er staat er niet bij zo, maar ik neem aan dat het zo gaat. Wie bent u? Hij zegt, noem mij maar Melchizedek. Nou ja, wie het is, gewoon de Heer zelf. Dat kan namelijk niet anders. Want anders hebben die Melchizedekianen hebben alsnog gelijk. Dan zou men Melchizedek moeten vereren boven de Heer Jezus. Voor wat betreft zijn priesterschap. Want Melchizedek was eerder. Bovendien, van wie krijgt de Heer Jezus het priesterschap naar de ordening van Melchizedek? Van Melchizedek. Dan heeft Melchizedek dus oudere rechten. Punt 2. Het was toch een priesterschap dat onvergankelijk is en dus ook onoverdraagbaar. Kijkt u die woorden maar na in die woordenboek, dan zult u dat zien, dat het dat betekent. Dan is het is een eeuwige voortdurend priesterschap. Onoverdraagbaar, Nou, als de Heer het krijgt van Melchizedek, werd het dus overgedragen van Melchizedek op de Heer Jezus. En dat kan niet, want het is een onoverdraagbaar priesterschap. Melchizedek moet het nog hebben. En dan zeggen we, maar de Heer Jezus is toch over... Het antwoord is, daar is geen verschil tussen. Melchizedek was gewoon een Christofanie. Het was de Heer zelf. En Abraham onderwierp zich, Abraham wist het. En onderwierp zich aan die Melchizedek. En moet ik het zo zeggen, hij speelde het spelletje mee. Ja. En gaf zij tienden aan Melchizedek. Melchizedek die niks bijgedragen had aan de strijd, als koning, als soldaat, waren anderen geweest enzovoort. Er komt de bakker voorbij, zal ik maar zeggen, en de veeman die komt voorbij. Abraham geeft maar zo zijn tienden aan Melchizedek. Hoezo? Er is maar echt maar één verklaring voor. Het was de Heer zelf. Die deze keer verscheen onder die naam en titel. En het was van belang, omdat daarmee een priesterschap als zodanig van Gods wegen bepaald werd geïntroduceerd. Nee, niet beschreven, maar het werd als zodanig en onder die naam geïntroduceerd, voordat ooit dat Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron werd ingesteld. En terwijl dat Aaronitische priesterschap onder de wet functioneerde, of eigenlijk nauwelijks functioneerde, maar heel officieel was dat zo, terwijl dat functioneerde, was daar op de achtergrond die dreiging van, ja, maar er is ergens nog een ander priesterschap. En als dat boven water komt, zal ik maar zeggen, als dat zich aankondigt, dan kan Aaron met de hele familie, mispogen wilde ik zeggen, met de hele familie kan die inpakken. En dat is gebeurd. En dat lezen we in het volgende schriftgedeelte, waarin überhaupt nog ooit sprake is van Melchizedek. En dat is in de Hebreeënbrief. Hebben we die nog? Mooi, dan gaan we nu naar Hebreeën. Want voordat er gespeculeerd wordt op de figuur uit Genesis 14, is het verstandiger om meteen het Bijbelse commentaar daarop te lezen. U weet het, hè? We hebben nou een keer of 4, 5 in Hebreeën gelezen tot en met hoofdstuk 6, dat Christus is geworden, dat Jezus is geworden tot hoge priester na de ordening van Melchizedek. En elke keer ging de apostel weer terug, nam weer een aanloop of ging een blokje om en begon weer van voren af aan. Toen waarschuwde hij ons indringend, daar zijn we gisteravond mee geëindigd. Hij waarschuwde ons indringend, dat doet hij nog een paar keer nog indringender in het verdere verloop van de brief. Want als hij zegt onze God is een verterend vuur, zegt hij niet God is een, hij zegt onze God is een verterend vuur. Als waarschuwing voor ons. Echt wel. Dat is heftig hoor. Ja. Maar nu eindelijk in hoofdstuk 7 gaat hij het hebben over, wat is dat eigenlijk? Waar hebben we het over? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou goed. Hoofdstuk 7, vers 1. Want deze Melchizedek was koning van Salem. Een priester, of gewoon priester, des Allerhoogsten Gods, zo wordt het ook geformuleerd in Genesis 14, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen. Hier staat het dus weer, hij kwam als mosterd naar de maaltijd, heet het. De strijd was al gestreden en na de strijd verscheen Melchizedek en zegende Abraham. Bovendien, Abraham betaalde aan hem ook tienden van alles, vers 2, aan welke Abraham van alles de tienden deelde. En dan komt de commentaar, die voor eerst vertaald wordt, want overzet is gewoon vertalen, hè? Wordt overgezet koning der gerechtigheid, zijn naam is Melech Tzadik. Melch is koning en tzaddik, dat is gerechtigheid, hè? Of rechtvaardigheid of een rechtvaardige. Koning der gerechtigheid. En daarna ook was koning van Salem, want zo wordt hij ook genoemd. Hij wordt genoemd koning der gerechtigheid, Melchizedek, maar ook wordt hij genoemd koning van Salem. En dat vertaal je, dat weet ook iedereen. Elke Jood en elke Arabier weet dat. Salem, Shalom, koning des vredes. Dan hoef je meteen niet meer te zoeken naar een plaats die Salem heet. Dan ben je meteen af van het idee dat Jeruzalem dat Salem is enzovoort. Het is helemaal niet aan de orde. Paulus zegt hier, die namen worden vertaald. En Melchizedek had ook Melchishalom kunnen zijn, zal ik maar zeggen. De andere naam. Het een is koning der gerechtigheid en de andere is koning des vredes. En als u mij vraagt, beide dingen verwijzen rechtstreeks naar Messiaanse tijden en daarmee naar het Nieuwe Verbond. Want kenmerkend voor Messiaanse tijden en voor het Nieuwe Verbond zijn bijvoorbeeld vrede. Nee, het heet mijn eeuwig verbond des vredes zal ik met hen oprichten. Het is gewoon het Nieuwe Verbond. En het heeft van doen met gerechtigheid, die is minder bekend. Maar gerechtigheid is ook een van de termen ter aanduiding van het Nieuwe Verbond. Omdat inmiddels aan de gerechtigheid Gods voldaan is. Het is minder bekend, maar ik roep altijd dat is Romeinen 3. Als ik het kort moet zeggen, zeg ik altijd hetzelfde. Dat is kortheidshalve Romeinen 3 met een aanloop in Romeinen hoofdstuk 1, vers 16. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want, waarom is dat zo? Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Nee, de meer gangbare gedachte is, want de genade Gods wordt in hetzelfde geopenbaard in het evangelie. Maar dat staat er niet. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. De prediking van het, wij denken, prediking van het evangelie heeft tot doel de bekering van zondaren. Maar de Bijbel zegt, de prediking van het evangelie heeft tot doel de verheerlijking van God. Dat is de algemene term. Meer specifiek, het heeft tot doel de rechtvaardiging van God. Want de prediking van het evangelie is de prediking dat God rechtvaardig is. En dat hij een rechtvaardig oordeel gebracht heeft over de zonden der wereld. Doordat één die het recht had, rechtvaardigheid, die het recht had om heel de mensheid te vertegenwoordigen als zoon van Adam, doordat één voor allen gestorven is en daarmee heeft God een vonnis geëxecuteerd over de gehele mensheid en zijn allen gestorven. Dan is dat geregeld. Ja, ik stop even, ik weet niet of ik iets nu zeggen kan of niet, maar ik ben het even aan het omzetten. Dus mocht u problemen hebben met uw zonde en mocht u denken of vinden, terecht of ten onrechte, dat u toch wel erg dikwijls de Mosaïsche wet overtreedt of anderszins tradities overtreedt en dat u dus erg zondaar bent, moet ik u zeggen, trek u daar maar niks van aan, dat doet God ook niet. Oh nee, nee, er staat toch, ik zal uw zonden geenszins meer gedenken. Onder dat nieuwe verbond dat ik sluit. Jeremia 31, Hebreeën hoofdstuk 8 ligt hier voor me eigenlijk ook. Want daar wordt het geciteerd allemaal. De algemene Bijbelse gedachte, toch? Ik zal u zonder niet meer gedenken. Soms denk ik, en omdat de Heer het niet doet, doen wij het wel. Ja. Iemand moet het toch doen, heeft men mij verzekerd. Maar dat moet helemaal niet. De Heer heeft zijn wet gedaan. Dat is niet meer aan de orde. De wet is niet meer aan de orde. De wet is gelegd op het vlees, op de oude mens. De oude mens is dood. De wet is het dus wel, maar heeft geen enkel machtsgebied meer. Wij leven er niet onder. En na wettige maatstaven Wij leven überhaupt niet naar wettige maatstaven. Want volgens de wet en, ik moet zeggen, voor de wet en door de wet, dat is Galaten 2, hè. Voor de wet en door de wet zijn wij gestorven. Dus je kan maar zo, dan zeg ik, ja, ook zonder enige theologische en bijbelse kennis kun je ook maar zo doen wat je wil. Dat kan, ja. Als je maar zorgt dat de politie het niet ziet, want anders moet je betalen. He? En u weet, daarom laten ze je meteen weer vrij altijd, ook als crimineel. Want ja, als je niet vrij rondloopt, kunnen ze je niet bekeuren, dan levert het geen geld op. Dus je moet die lui wel uit de gevangenis zien te houden. Maar dat maar even terzijde. Ik bedoel, dat heeft God geregeld, dat is een gedane zaak. Dat is rechtvaardigheid Gods. En daarom is er de opening. Maar ja, ik praat weer dubbelzinnig, hè. Daarom is het de opening. En terwijl ik het zeg, zie ik het voorhangsel scheuren. Terwijl de eerste derde scheurt het voorhangsel. Precies. Daarom is het de opening naar een nieuw verbond en naar de heerschappij van de genade. Moet dan de wet niet gehanteerd worden? Het antwoord is, dat is gebeurd, dat is voltooid. Want wat der wet onmogelijk was, heeft God geregeld en heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is Romeinen 8 vers 3 of zo. Ja, gaat dat zomaar? Nee, dat ging niet zomaar. God heeft dat zo geregeld. En de prijs is daarvoor betaald. En u en ik worden geacht dat te accepteren. En worden geacht door de gewoonheid, even terugslaan, door de gewoonheid de zinnen te oefenen. Opdat we wat beter inzicht zouden hebben in begrippen als goed en kwaad. Want het kwade is dat we ons alsnog onder de wet stellen en het goede is dat we alsnog leven uit de genade van God en dat andere wat achter ons ligt vergeten. Hm? Ja, is dat orthodox? Ja, het is trouw aan de leer, het is wat de Bijbel leert. Is dat een populaire leer? Nee. En waar het geleerd en gehanteerd wordt, wordt er gewoonlijk ook misbruik van gemaakt. Dus degenen die het leren hebben meteen een slechte reputatie. Zij zijn antinomianisten. En dan kijk ik meteen de dokters in de zaal aan en denk, ja, dokter, ik heb zo'n last van antinomianisme. Nou, dan weet je het wel. Jongen, jongen, kom je daar nog ooit af? Hopelijk niet. Maar goed. Laat ze maar kletsen en lasteren. Het gaat om bijbelse waarheid. De Heer zegt, ik heb het geregeld, gedane zaak. En dat is waar het hier allemaal om gaat. Hè? En wat Melchizedek betreft, hij verschijnt onder de titel die hij zelf kon kiezen. En hij zei, ik ben koning der gerechtigheid. En in het evangelie, het nieuwe verbond, wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. En worden wij vrijgesproken, niet tegen de wet in, maar in overeenstemming met de wet. Paulus vraagt in hetzelfde Romeinen 3, waarnaar ik zojuist verwees. Hij vraagt, doen wij de wet teniet als wij door het geloof gerechtvaardigd willen worden? En hij zegt, nee, wij bevestigen de wet. Dat is rechtvaardigheid. Volgens de wet zijn we ervan verlost. Volgens de wet hebben onze zonden rechtvaardige vergelding ontvangen. Volgens de wet zijn wij vrij van de wet. De wet is alleen voor levenden. Dat is Romeinen 7 trouwens, vers 1 en wat er verder volgt. De wet is gelegd op levenden, maar wij zijn dood. Niet alleen wij gelovigen, ongelovigen ook hoor. Die leven net zo min onder de wet. Van Gods standpunt uit bezien. Daarmee hebben ze geen nieuw leven ontvangen, dat is een ander ding. Daarvoor moet je eerst tot geloof komen. Maar voor ons die gelovig geldt, wij zouden deze dingen leren. Dat is leerstellig, ja, dat is theorie. Maar we zouden leren daaruit te leven in de praktijk. En daartoe lopen wij hier stage in dit leven. Omdat we wat zouden leren. Omdat we zouden leren wat genade vermag en hoeveel sterker genade is dan wet. Nou. Hij was koning der gerechtigheid en koning des vredes. Dat is het, zijn tamelijk abstracte titels, maar gerechtigheid en vrede zijn kenmerken van het nieuwe verbond. En daar is deze figuur de koning, de heerser en daarmee trouwens ook de boodschapper van. Want Melech is strikt genomen hetzelfde als Malach. En dat is dus boodschapper of gewoon engel. Dus als je zegt Melchizedek was een engel, ja, die is makkelijk. Hij heette Melech, koning, maar je kunt het ook vertalen als Malach en dan zeggen hij was een engel. Toen was hij ook. Nou goed. Maar het is Christus, op voorhand. Ja. Kan dat zomaar dwars door de tijd heen? Het antwoord is, ja, het is wat ingewikkeld, maar God staat boven de tijd. Dat kan blijkbaar. En dan verder, hè. Melchizedek. Koning der gerechtigheid, koning des vredes. Vers 3, zonder vader. Want ja, je wilt toch van mensen weten uit welke familie ze komen. Dan staat er de zoon van, de zoon van, de zoon van, de zoon van. Tot 75 keer toe. In 74 keer. In Lucas 3. Over de Heer Jezus, weet u wel. De zoon van, de zoon van, de zoon van, de zoon van. En als de koning is, wil je dat helemaal weten. Oftewel uit de koninklijke familie is en op grond van welke rechten. En hier is het Melchizedek, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Iemand zei, ja, dat betekent, wij hebben die niet. En ik zei, nee, dat betekent niet, het betekent, hij heeft dat niet. Niet maar dat wij geen geslachtsrekening van hem medegekregen hebben, hij heeft er geen. Zo staat het hier, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende. En die zeggen, dat is alleen maar dat wij het niet weten. Het is niet aan de orde. En in die beschrijving, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende, is hij de zoon van God gelijk. Staat er. En als je mij vraagt, staat er dus gewoon, dat is hij ook. Ja, prematuur, hoe heet zoiets? In het Nederlands heette dat een voorverschijning van de Messias. Ja. Daar wordt trouwens dikwijls weer aan ontleend dat hij altijd al was wie hij nu is. En dat is niet het goede argument. Want hoe dan ook, dat was je niet altijd. Hier ook trouwens, er staat maar de zoon van God gelijk geworden zijnde. En let op wat er nu staat. Melchizedek. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, zonder persoonlijke gegevens, is hij de zoon van God gelijk geworden en blijft hij priester in eeuwigheid. Nou, als nou Melchizedek priester in eeuwigheid blijft en Jezus wordt aangesteld tot priester naar de ordening van Melchizedek, wie van de twee is dan hoger? Is een vraag. Een betere vraag is, dat kan helemaal niet, want als Melchizedek het blijft in de eeuwigheid, dan is er geen ruimte voor iemand anders als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want er is er één. En de enige conclusie kan maar zijn, dat is nu vrij tamelijk laat, maar de enige conclusie kan maar zijn, dat de Heer zelf verscheen aan Abraham onder deze titels, dat wil zeggen in deze officiële hoedanigheid. Dat is op voorhand. Maar wat het betekent vervolgens, zou men ook begrijpen. Het betekent dat al wat daarna uit Abraham voortkwam, ondergeschikt was aan deze Melchizedek. En op het moment dat deze Melchizedek zijn rechten zou opeisen, zou Abraham en alles wat van hem afstamde kunnen inpakken. Dat wil zeggen, zou zich aan hem moeten onderwerpen. En dat wil dus in de praktijk zeggen dat alles wat Israël was en had onder de wet, wordt aan de kant geschoven zodra deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek verschijnt. En de prediking hier, niet alleen hier, maar de prediking is, die hoge priester is verschenen. Nou ja, verschenen is niet helemaal het goede woord, maar deze hoge priester is aangesteld en in functie, definitief. En dat is de rest, nou ja, dat is eigenlijk de inhoud van deze brief, maar het is ook specifiek de rest van dit hoofdstuk, leest u maar mee. Aanmerk nu, dat is leuk, want dat woord werd in hoofdstuk 3 vers 1 gebruikt voor Christus. Aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus Christus. En nu staat er in 7 vers 4, aanmerkt nu hoe groot deze geweest zij, of gewoon is, hoe groot deze Melchizedek was, aan wie ook Abraham, zelfs Abraham dus, de aartsvader, de patriarch, tienden gegeven heeft uit de buit. Geen demonstratie was van ondergeschiktheid. En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen. Heb je dat? Je weet wie Levi was? Nou, dat is mooi. Ja. Levi was een van de zonen van Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham. Dus je bent een paar generaties verder. Je bent bij de uittocht uit Egypte inmiddels. Dat is niet meer Genesis, maar Exodus. En daar worden de zonen van Levi, nou niet allemaal, maar één familie uit Levi, wordt, dat is de familie van Aaron, wordt tot het priesterambt geroepen. En daarom heet het ook wel het Levitische priesterschap. En gewoonlijk zeggen we dan het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. Nou goed, die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk. Dat is zo, want het volk moest tienden betalen aan de Levieten. Dat was ongeveer ook de enige belasting die er bestond trouwens. Zodat u niet denkt dat ze erg onderdrukt werden. Want wij zouden ervoor tekenen dat we maximaal 10% belasting zouden betalen. Toen maar. Maar goed. We hebben wel die kinderen van Levi, de priesters, hebben bevel om tiende te nemen van het volk naar de wet. Dat is van hun broederen. Hoewel die broederen dan toch heus uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Of anders, hoewel die levieten uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft. Melchizedek, die geen geslachtsrekening heeft uit Levi, want Melchizedek stamt niet van Levi af. Dat kan trouwens niet, want Levi was nog in geen eeuwen geboren. Dan ben je toch een stuk of vier generaties pas verder, hè, als Levi geboren wordt. Hij die zijn geslachtsrekening uit hem niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen. Ver voordat Levi zijn tienden nam van het volk, nam Melchizedek zijn tienden van de stamvader van het volk, namelijk van Abraham. En hem die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Dat wil zeggen, Melchizedek heeft Abraham, die de erfgenaam was van de belofte gods, gezegend. Nu, zonder tegenspreken, dat betekent zoveel als vanzelfsprekend. Ik ben blij dat ik het woord niet gebruik. Ik bedoel, er is geen discussie over mogelijk, zonder tegenspreken. Hetgeen minder is, wordt gezegend door hetgeen meerder is. Kijk altijd even rond. Begrijpt iedereen dat? U weet wat minder en meer betekent? Nee, het bestaat niet meer, dokter Anders Jeder, UTB, dat weten we allemaal langzamerhand wel. We zijn allemaal gelijk, wat een onzin. Een kind kan zien dat het niet het geval is. Maar ja, dat moet je wel officieel leren. Dus onze ideologie. En daar moet de samenleving op gemaakt worden. Want we hebben een maakbare samenleving. Het is nog nooit gelukt om een samenleving te maken. Er zijn mensen die nu nog denken dat het alsnog kan. En ze zijn volslagen idioot. Als u me, ik meen het serieus. Volslagen idioot. Volslagen gebrek aan enige realiteitszin. Dat meen ik inderdaad, ja. Die leven in een virtuele wereld die ze zelf bedacht hebben, die ze willen bereiken. Weet je veel, voor dat doel heeft men geschiedenislessen ook afgeschaft. Zodat je niet meer merkt dat de geschiedenis ons leert, dat de geschiedenis ons niks leert. En al dat soort dingen meer, weet je wel, alles weg. En we volslagen idioot, maar er bestaat zoiets als minder en meer. Huh? En wat minder is, wordt gezegend door hetgeen meerder is. Dat betekent dat Melchizedek dus meerder was dan Abraham. Verzin eens iemand die meerder was dan Abraham. Melchizedek, zegt de Bijbel. Nou, dan moet het de Heer zelf geweest zijn. Nou. Hier, vers 8, nemen wel tienden de mensen die sterven, dat wil zeggen sterfelijke mensen, stervelingen. Maar al daar neemt ze die van welke getuigd wordt dat hij leeft. Wie leeft er? Hier staat dat Melchizedek leeft. Nee, dat is niet de conclusie, dat is wat er staat. Er staat er gewoon. Hier nemen tienden de sterfelijke mensen, maar al daar, dat wil zeggen terugwijzend naar Melchizedek, worden tienden genomen door iemand waarvan getuigd wordt dat hij leeft. Want hij is immers priester in de eeuwigheid enzovoort. Het is een onvergankelijk priesterschap, zonder begin en einde, zonder vader en moeder, zonder geslachtsrekening, zonder jaartallen erbij, 768 tot 814 Karel de Grote. Of niet? Nou ja, laat maar zitten. Geen jaartallen erbij. Het is iemand die leeft. Wel nu, als hij nog leeft, dan is er geen ruimte voor de Heer Jezus voor dat priesterschap. Tenzij de Heer Jezus die Melchizedek is, of andersom, tenzij Melchizedek de openbaring in die dagen, een openbaring was van de Godheid en dus een theofanie. Maar omdat het een openbaring is van de Godheid, kan je het net zo goed een openbaring noemen van de Zoon, die immers het beeld Gods is en dus een christofanie. En dat is ook de algemeen wijdverbreide christelijke traditie. Kijk u maar in uw encyclopedie of Wikipedia. Nou, dat heb ik nog niet nagekeken, maar toch wel. En verder, en om zo te spreken, ook Levi, bij wijze van spreken, zegt de man, hè. Bij wijze van spreken, Levi die tiende neemt, en bedoeld is uiteraard het Levitische priesterschap dat uit hem voortkwam, zijn namen tienden, Levi die tiende neemt, heeft door Abraham tienden gegeven, want hij was nog in de lenden des vaders. Nou, bed over grootvader of wat het maar was, kan het zo gauw niet uitrekenen. Dan moet ik altijd mijn vrouw vragen hoe dat zit. Maar zoiets, familieverhoudingen. Maar hij was nog in de lenden des vaders als hem Melchizedek tegemoet ging. Zo van, Levi was nog in Abraham en Abraham betaalde tienden aan Melchizedek. En daarmee betaalde ook Levi zijn tienden aan Melchizedek. Want mensen zijn maar niet zomaar alleen maar zelfstandige wezens en individuen. Dit is conservatief, wat ik u nu zeg. Hè? Conservatisme. Mensen hebben ouders. Mensen komen ergens uit voort. Mensen hebben genen meegekregen van ouders, grootouders, meestal hun overgrootouders en weet ik hoeveel generaties terug. En zijn de bouwers Dat is de mannelijke lijn die ik nu even noem dan met excuses aan de dames, want dat geldt net zo goed. Maar zij zijn de bouwers, want het woord zoon betekent ook bouwer, weet u wel. Zij zijn de bouwers van de familie en die familie heeft zijn eigen identiteit. En een mens heeft wel degelijk een bepaalde positie en rechten en plichten op grond van geboorte. Maar ja, als je dat beweert in de dagen van de Franse Revolutie, ging je kop eraf. Maar dat maakt niet uit, want de mijne was al lang gerold natuurlijk. Want als je het niet houdt aan de kerkelijke traditie, dan ging ook je kop eraf. En nog een paar andere onderdelen ook trouwens, maar zullen we het er maar niet over hebben. Ja, het is tragisch, maar de luguber. Maar zo is dat nou eenmaal, hè. Maar mensen hebben ook al een identiteit eigenlijk al voordat ze geboren worden. Alleen dat hebben wij afgeschaft. We willen dat niet weten. Maar goed. Hij was nog in de lenden des vaders als hij Melchizedek tegemoet ging. En dus zegt de Bijbel, Levi betaalde tienden aan Melchizedek. En dus is Levi ondergeschikt aan Melchizedek. En is het priesterschap van Levi vanaf het begin tot waar er maar een eind aan kwam. Dat priesterschap was ondergeschikt aan Melchizedek. En de dreiging was dat elk moment, bij wijze van spreken, kon die figuur van Melchizedek met brood en wijn weer opkomen draven. En dan kon Levi naar huis. Zeg ik dat zo goed? En hij kwam opdraven. Ja. De Heer Jezus namelijk, toen hij opstond uit de dood. Leest u maar mee. Vers 11. Indien dan nu, en nu is weer in het zicht van het voorgaande samenvattend, we zijn nu hier in deze uiteenzetting. Indien dan nu de volkomenheid, de volmaaktheid door het Levitische priesterschap waren, onder de wetters, naar de ordening van Aaron, als dat dan volmaakt was. Want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen. Dat wil zeggen, heel de wet, de heerschappij voor de wet, van de wet, wordt gerelateerd aan, wordt gekoppeld aan, moet ik misschien zeggen, het Levitische priesterschap. Ze horen bij elkaar. Onder het Levitische priesterschap werd de wet geregeld en de wet zelf regelde het Levitische priesterschap. Het is één geheel, het is niet los van elkaar te zien. Nou goed. Als dat dan zo, als dan de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, wat nood, dat wil zeggen welke noodzaak, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan. Als het dat priesterschap onder de wet en onder Levi volmaakt was, waarom moest het dan nog zo nodig, waarom moest er dan een ander priesterschap komen? En er zou een ander priesterschap komen, want staat in Psalm 110. Een ander priesterschap, niet naar Aaron, maar naar Melchizedek. En zo heet het hier ook, hè. Dat een ander priester zou opstaan. Naar de ordening van Melchizedek. De woorden zou opstaan, zou ik vroeger in de zin zetten, om misverstanden te vermijden. Ik zou lezen, wat nood was het nog, dat een ander priester zou opstaan naar de ordening van Melchizedek. En die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Heb je dat? Ja. Conclusie. Het priesterschap onder de wet en daarom de hele wet waarvan het priesterschap deel uitmaakte, was dus niet volkomen. Daar mankeerde wat aan. Het had op zijn minst zo zijn zwakke kanten. Het heette niet voor niks zwakke beginselen. Elders. Dat zo zijn zwakke kant, het was niet volkomen en daarom moest het vervangen worden. En wel door een ander priesterschap, niet uit Levi en niet naar de ordening van Aaron, maar dat uit Melchizedek, dat beslot al oudere rechten had, omdat het al veel eerder in de geschiedenis werd geïntroduceerd. Volstrekt legaal dus. En dus, want het priesterschap veranderd zijnde, dat wil zeggen, vervangen zijnde. Want kijkt u maar na in uw woordenboek, bij voorkeur het Griekse in dit verband. het priesterschap vervangen zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk vervanging van wet. Je kunt wel het priesterschap vervangen, maar dan kan de wet niet meer blijven staan, omdat de wet nou eenmaal regelt het priesterschap naar de ordening van Aaron, en omdat de wet bovendien in stand gehouden en toegepast zou worden door de priesters naar de ordening van Aaron. Maar als die priesters naar de ordening van Aaron vervangen zijn door een priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dan kan dus de wet niet meer worden toegepast en die moet dus ook vervangen worden. Dat is wat hier staat. Het is een prachtig argument, ik kom het maar zelden tegen in de praktijk, maar het is een prachtig argument. Waarom leven wij niet onder de wet? Dat kan niet, want we hebben geen priesters naar de ordening van Aaron. Uit, klaar. Simpel. En hier staat het ongeveer zo. Hè? Het priesterschap verandert, zeiden, zijn er zo geschieden ook noodzakelijk. Dat wil zeggen, dat kan niet anders. Vervanging, verandering, vervanging der wet. Er moet een andere wet, een andere leer, een andere cultuur voor in de plaats komen. Is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek dan niet uit de Aaron? Nee, vers 13, want hij, en dan staat er op, maar je moet lezen over, dat zeg ik u wel vaker, hè. Op is over en over is op, het is hetzelfde woord, ook in het Nederlands, eigenlijk. Maar goed, dat hoef ik niet uit te leggen allemaal, maar op is over. Want hij over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Dat laatste betekent gewoon, van welke niemand tot het priesterambt geroepen was. Hè? Hij over wie deze dingen gezegd worden. Over wie wordt het dan gezegd? Vers 14. Want het is openbaar. Dat is dus ook zonder enig tegenspreken. Het is openbaar, algemeen bekend. Dat onze Heere uit Juda, de stam van Juda, gesproten is. Een spruit uit David, enige malen in de oud-testamentische profetieën genoemd als zodanig. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. Dat wil zeggen, onder de wet is niks geregeld over priesters uit de stam van Juda. Alleen maar priesters uit de stam van Levi. En de Heer Jezus was niet uit Levi. Hij was uit Juda. Dat betekent dus dat als hij de Heer nog op aarde zou zijn, maar dat staat elders, als hij nog op aarde zou zijn, dan zou hij zelfs helemaal geen priester zijn. En toen hij op aarde rondwandelde, want om een of andere reden hebben wij dat woord daarvoor gebruikt, hè, zijn omwandeling op aarde. Toen hij hier dan omwandelde, wandelde hij hier niet rond als priester en hij deed ook geen priesterlijk werk. En toen hij gekruist werd, was hij geen priester. Zal ik nog even snel verder gaan, want ik moet nou ophouden natuurlijk, maar zal ik vast even snel verder gaan, kunnen jullie vast even aan wennen. Van de Heer staat dat hij hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en dat hij daarom iets moest offeren, want hoge priesters offeren. En uit dien hoofde heeft hij zichzelf geofferd, staat er hier en verderop. Maar toen hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha, was hij geen priester. En voor zover hij zichzelf geofferd heeft, was dat dan toch niet aan het kruis van Golgotha of daarvoor. Althans niet in de zin van dat hij als hoge priester iets zou offeren. Want hij was geen priester, laat staan hoge priester. Hij was uit Juda en hij leefde onder de wet. Nee, daar sjoemelde hij niet mee, hij kwam om de wet te vervullen. En hij is geworden uit een vrouw gelaten vier geworden onder de wet, onder degenen die onder de wet waren te verlossen. Maar zolang hij hier leefde, dat wil zeggen tot in zijn kruisdood, was hij geen priester. En alles wat over deze priester naar de ordening van Melchizedek gezegd wordt, kan dus niet van toepassing zijn op zijn leven hier op aarde, maar op daarna. En daar zijn we weer terecht bij het oude misverstand. Ik zal u nog wel meer van die schriftplaatsen laten zien. Het oude misverstand dat men schriftplaatsen die over het tegenwoordige werk van Christus gaan, verklaart, wegverklaart naar het verleden en zegt dat heeft hij toen en toen gedaan. Waarmee men dus zijn tegenwoordige werk kwijtraakt. Heb u dat nog? Denk er maar over na, want we hebben het er nog over. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is. Dat was de koninklijke stam. En dat die stam van Juda nog steeds min of meer aangewezen kan worden. Dat is omdat nou eenmaal aan David en eigenlijk al veel eerder aan Juda beloften gedaan zijn met betrekking tot koningschap. En dat zou continu zijn, zou ononderbroken zijn. En hoewel in het algemeen Israël verdwenen is onder de volkeren, is er de eeuwen door altijd aanwijsbaar en voor iedereen bekend Juda geweest. Of althans een deel daarvan en dat volstaat. En de Heer was uit Juda. Hij was een Jood, meer specifiek uit de koninklijke familie binnen de koninklijke stam. En als oudste in het gezin ook inderdaad de erfgenaam van de troon. En vandaar zijn koninklijke titel, Jezus, zoon van David. En vandaar dat hij met alle ega's behandeld werd. En toen hij voor Pilatus verscheen, vroeg Pilatus meteen, bent u de koning der Joden? Zo ja, dan hebben we een probleem. Zo niet, ook. Maar toch, zo ging het toch. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er na de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat. Niet zomaar een ander priester, zo van die is niet uit Aaron en niet uit Levi. Maar het is een priester naar de ordening van Melchizedek. En die heeft wel degelijk zijn Bijbelse wortels. Want dit is de strekking van deze zin. Hè? Zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat. Niet naar Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Die bovendien dit niet geworden is krachtens of naar volgens de wet des vleeselijken gebods, dat is de Mozaïsche wet, die immers op het vlees gelegd is. Maar die Melchizedek, of die priester naar de ordening van Melchizedek, is dit niet geworden volgens en dus onder de wet. Weet u nog, ik heb u gezegd, ze wilden de Heer wel degelijk als koning. Ze wilden hem koning maken. Maar binnen hun systeem en dus onder de wet. Maar dat was niet de bedoeling. Hij zou koning worden, maar niet onder de wet. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Dat eerst dan nog in werking gesteld moest worden. En Christus is hogepriester geworden, de ordening van Melchizedek. Niet volgens de wet des vleeselijke gebods, dus niet naar het oude verbond. Maar krachtens het onvergankelijke leven. Vergis u niet, oud-testamentische priesters werden priesters krachtens hun leven. Op grond van hun geboorte en op grond dat ze de genen van Aaron in zich hadden. Dat is erfrecht. En niet alleen maar recht, het zit in de natuur. Om het leven dat ze hadden, waren zij priesters. En van De hoge priester naar de ordening van Melchizedek wordt gezegd, die is priester omdat hij onvergankelijk leven heeft, vanwege de aard van het leven dat hij heeft. Een paar versen verder staat dat in vers 23... dat onder het oude verbond weliswaar vele priesters zijn geworden, maar dat was omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Ik hoop dat u goed Nederlands kent. Dat betekent dus dat het niet de bedoeling was dat ze zouden sterven, maar helaas, het ging elke keer weer mis. Zij stierven, wat ik nog steeds een rot gewoonte vind, maar ja, dat meen ik. Ze werden weer net aan die lui gewend en hup, weg zijn ze weer. Net als die generaals in Nederland. Nou ja. Omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven, betekent dat het dus de bedoeling was dat ze altijd zouden blijven. Maar onder het oude verbond was dat een onmogelijkheid. Maar deze, vers 24, omdat hij in der eeuwigheid blijft, altijd dus, heeft een onvergankelijk en daarmee ook onoverdraagbaar priesterschap. Hij is geworden op grond van zijn onvergankelijk leven. Met andere woorden, Christus werd hoge priester op grond van zijn opstanding uit de dood en dus pas na zijn opstanding uit de dood. En voor zover hij een offer gebracht heeft, dan wel zichzelf geofferd heeft, is dat dus gebeurd na zijn opstanding. En zoals ik zei, de woorden hier ben ik, o God, om uw wil te doen, zijn woorden van de Heer Jezus, in of na zijn opstanding. Soms stel ik me dat heel plastisch voor, ik weet niet of dat terecht is of niet, maar stel me dat soms heel plastisch voor. De Heer stond op uit de dood, was toen in de hof van ene Jozef. Ja, die moest de hof bouwen en bewaren. Maar nog. In ieder geval, hij was in de hof van ene Jozef, komt daar een dame tegen en doet haar de hartelijke groeten. En Ave Maria, zei hij. Ja. En hij zei tegen haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Voordat ik ook maar iets doe, zei hij, de eerste met wie ik contact moet hebben, de eerste die ik nou spreken wil en moet en zal, is mijn hemelse vader. En dat is wat hij deed. Toen voer hij op en toen waren zijn volgende woorden. Onderweg even, dag Marie, en toen? Ja. Nee, ja, dus, ik zeg dat, maar er zit een heleboel achter, maar doe maar. En de volgende woorden waren, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Waarbij hij werd aangesteld tot zoon, een hoge priester, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand, omdat ik u vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Daarna verscheen de Heer opnieuw beneden aan de vrouwen en aan de discipelen en zei plechtig, mij is gegeven, zojuist, een paar uur geleden, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is het. En vanaf die tijd vervult hij zijn priesterlijke functie, die, waarbij hij verzoening doet voor de zonden zijns volks en hun geweten reinigt van dode werken, opdat zij ook priesters zouden zijn en namelijk de Heer zouden dienen, de levende God. En hij maakt ons tot priesters en koningen voor zijn God en Vader. Daar is hij tot vandaag mee bezig. En wat de wereld betreft, we zoeken het maar een poosje zelf uit. Die moeten wachten op de openbaring van die zonen en dus koningen en priesters. Die zonen gods die straks met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid.